Shalom allemaal. Ik neem nu niet de tijd om mezelf voor te stellen. Het staat wel op de website, had ik vergeten. Dus het gaat niet om mij, maar om Gods woord. De naam van de parasha, die hebben we gehoord, dat is Pinchas. En wie was Pinchas? Weet iemand dat? Ja, kleinzoon van Aaron. En waarom wordt zijn geschiedenis verhaald in deze parasha? Nou, dat wil ik kort uitleggen. Hij wordt beloond voor zijn ijverige daad in het doden van de Simeonitische prins Zimri en de Midianitische prinses die zijn minnares was. God verleent hem een verbond van vrede en het priesterschap. Nou, wat gebeurt er verder in deze parasha? Ik zal kort samenvatten en dan gaan we naar het punt waar we het over gaan hebben. In de parasha wordt verder verhaald dat er een telling was van de mensen. 601.730 mannen tussen de leeftijd van 20 en 60 jaar. Moshe wordt geïnstrueerd over hoe het land moet worden verdeeld door het lot onder de stammen en de families van Israël. De vijf dochters van Tselaftegat, die smeekten Mozes om een deel van het land te krijgen dat aan hun vader toebehoorde. En hij stierf zonder zonen, Tselaftegat's dochters enige overgebleven. God aanvaardt hun verzoek en neemt het op in de erfrechten van de Torah. Verder laten we dat Moshe Joshua de macht geeft om hem op te volgen en het volk het land Israël in te leiden. De parasha besluit met een gedetailleerde lijst van de dagelijkse offers, de aanvullende offers, die gebracht worden op Shabbat, op de eerste van de maand, de Rosh Chodesh, en de feesten van Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot en Shmini Atzeret. Dan gaan we even terug naar Pinchas. Want wat was er gebeurd met die Israëlitische Zimri en de Midianitische Kosbi? Nou, in de vorige parasha konden we lezen in nummer 25 vers 1 dat het volk begon te hoereren met de Moabieten en ook hun afgoden begonnen te dienen. En dit had God verboden, want hij had het verboden om de gebruiken van de volkeren te leren en om die na te volgen en om hun goden te dienen. Nou, hier volgde de straf van God op. En toch deinsde Zimri hier niet voor terug en had gemeenschap met Kosbi, de Midianitische. Pinchas wordt een ijveraar voor God genoemd, omdat hij opkwam voor Gods wetten. Bijvoorbeeld in Exodus 23, vers 32 tot en met 33. Daar staan bepaalde wetten waar Kosbi en Zimri overtraden. Volgens de website van Chabad, dat is een Joodse stroming, is de ware ijveraar een volkomen onzelfzuchtig persoon. Iemand die zich alleen zorgen maakt over de relatie tussen God en zijn volk, zonder te denken aan zijn eigen gevoelens over de zaak. Op het moment dat zijn persoonlijke vooroordelen en neigingen erbij betrokken worden, is hij niet langer een ijveraar of een fanatiekeling. De les die we hieruit moeten leren is dat we moeten waken tot het vervallen van afgodendienst. We mogen leren om te verafschuwen wat God verafschuwt, want hij is heilig en dat moeten wij ook worden. Staat in 1 Petrus 1 vers 15 tot en met 16. Verder kunnen we leren van nummer 25 vers 17. Behandel de Midianieten als vijanden en versla hen. Daar wil ik het nu verder met jullie over hebben. Wie kent hier de methodiek Pardes niet? Dat zal ik kort uitleggen. Pardes is een acroniem en dat is een Joodse manier om de schrift uit te leggen. En dat staat voor Pshat, Remes, Drash en Sot. En het idee hierachter is dat het letterlijke wat we in de tekst lezen, dat er nog lagen onder zit. Een geestelijke les bijvoorbeeld, of een geheimenis. Ik heb het hier ook op het scherm laten zien. Pshat, dat is de eenvoudige betekenis van de tekst. Dus gewoon wat we direct lezen in de schrift. Daaronder zit er soms een hint, een remes. Een diepere betekenis of een wenk in de tekst. Dan is er nog een drash, daar komt ook het woord drashje vandaan, of drasha zoeken. Dus het onderzoeken van de tekst. En dan komt er een interpretatie van de tekst, een verborgen betekenis. Het doel hiervan is het vinden van Gods wil en plan. En dan is bijvoorbeeld een voorbeeld van in de woestijn was er een steenrots die meetrok. En Paulus die zegt in het Nieuwe Testament dat die steenrots dat het Yeshua was, de Messias. Nou, dat is een bepaalde interpretatie van die tekst. Je hebt eerst het letterlijk, het was echt een steenrot waar water uit kwam. Maar je maakt er ook een soort interpretatie van dat het ook op Yeshua zit, die ons levend water geeft. Dat is een heel Joodse manier van uitleg die Paulus daar toepast. En tot slot heb je nog een vierde laag, dat is het sot niveau. Dat is het geheim of mysterie dat nog in de tekst zit. Dat er iets verborgen is. Nou, waarom vertel ik dit? Omdat ik denk dat er een diepere laag in deze tekst zit. In de tekst: behandel de Midianieten als vijanden en versla hen. De Midianieten waren namelijk afstammelingen van Midian. En Midian was een zoon van Ketura, was de vrouw van Abraham. Dat staat hier ook. En de nakomelingen van deze Midian worden Midianieten genoemd. Nou, tot zover is dat heel logisch. En als we kijken naar bijvoorbeeld Abraham, er zit een betekenis in die naam. Afraham. Dat is een vader van de menigte, een vader van velen. Dat is een Hebreeuwse betekenis, zit in de naam. En zo is Midian, dat betekent ook iets. Dat betekent strijd of twist. En hetzelfde woord, Midian, dat komen we in een andere vorm van het woord. Dat komen we tegen in het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 26 vers 21. Er staat namelijk: zoals kolen zijn voor vurige kolen en het hout is voor het vuur, zo doet een twistzieke man de twist ontsteken. En die twistzieke man, de twistzieke, dat is Ish Madonim, staat hier. En daar, als u rust kunt, de punten daar het woord Midian uithalen. En dan kunnen we dus een diepere laag uit de tekst halen. Namelijk: behandel de Midianieten als vijanden en versla hen. Of behandel degene die strijden of twisten als vijanden en versla hen. Oftewel, ga de strijd aan met twisting. Nou, wat is twisting? Nou, in de Nederlandse taalgebruik, de Vandalen woordenboek zegt dat is verdeeldheid of ruzie. Met andere woorden, we moeten de Midianieten in ons leven wegdoen. De strijd of de twisting met God. Alles wat ons van hem wegtrekt of onze relatie met hem verstoort. Dat kunnen we ook lezen in het Nieuwe Testament, Jacob 4 vers 4. Daar staat het volgende: over spelers en over spelerressen, weet u niet dat de vriendschap met de wereld een vijandschap met God is? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Dan laten we nu eens kijken waar de eerste strijd of twisting vandaan komt. De eerste keer dat we Satan, de tegenstander, in de Bijbel tegenkomen, is hij bezig om Eva te verzoeken. Genesis 3, vers 1 tot en met 6. En dat lezen we ook in 2 Korintiërs 11, vers 3. God had namelijk aan Adam en Eva verboden om van de boom der kennis van goed en kwaad te eten. Satan zette Eva ertoe om dit gebod te overtreden. Zij ging daar de twist aan met God. Hij verdraaide de woorden. Vervolgens zien we een aantal hoofdstukken verder in Genesis iets bij Nimrod gebeuren. Genesis 10 vers 9. En zijn naam, Nimrod, dat kun je vertalen als: laten wij rebelleren, dus in opstand komen. En de toelichting van Rashi, de Bijbelgeleerde, de Joodse Bijbelgeleerde, die zegt: Nimrod verstrikte de geesten van de mensen door zijn woorden en hij misleidde ze om te rebelleren tegen de alomtegenwoordige. Hij liet de mensen rebelleren tegen God. Dat staat in Genesis Rabba 37 vers 2. En wie was deze Nimrod? Was de grondlegger van het koninkrijk Babylon. En in het boek Openbaring lezen we een profetie over de toekomst van Babylon, dat dus schijnbaar nog steeds bestaat, want het is een profetie dat nog moet gebeuren gaande is. In ieder geval in de tijd van Johannes moest dat nog gebeuren. Openbaring 14 vers 6 tot en met 8. Ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen en aan alle naties en geslachten en taal en volk, zeggende met een grote stem, dat is dus het evangelie wat die engel verkondigt, namelijk: vrees God, geef hem heerlijkheid, want de uur van zijn oordeel is gekomen. En dan bid hem die de hemel, de aarde, de zee en de fonteinen van de wateren gemaakt heeft. Hij heeft u gemaakt, hij heeft ook mij gemaakt. En daarna volgt er een andere engel, vers 8, zeggende: zij is gevallen Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn van de toorn van haar hoererij alle volkeren heeft gedrenkt. En de tijd dat Johannes dit schrijft was het fysieke Babylon, was al verwoest. Dus dat kan zien op een geestelijk Babylon. Maar ik wil even inzoomen op dat de wijn van de toorn van haar hoererij. waar ze de volkeren mee heeft gedrenkt. Babylon die heeft dus de volkeren gedrenkt, dus te drinken gegeven van haar wijn. En wat is wijn? Als we Johannes 15, vers 5 en 7, dan kunnen we lezen dat het wijn wordt ook wel met leer, met de leer die verkondigd wordt, gelijkgesteld. En ik denk dat deze tekst uit de Openbaring te linken is met Jeremia 51, vers 6 en 7. Er staat, vlieg uit het midden van Babel en red een iegelijk zijn ziel. Wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid. Want dit is de tijd van de taak des Heren, die haar de verdiensten betaalt. Babel was een gouden beker in de hand van de Heren, die de ganse aarde dronken maakte. De volkeren hebben van haar wijn gedronken. Daarom zijn de volkeren dol geworden. Dus de volkeren hebben van haar wijn, dus ik interpreteer dat als leer. Dus ze hebben van haar leringen gedronken en daarom zijn ze dol geworden. Babylon heeft dus een bepaalde leer verkondigd aan alle volkeren die ingaat tegen het eeuwige evangelie, wat we in Openbaring lazen. En wat was dat eeuwige evangelie? Vrees God en geef hem de heerlijkheid. Nou, de wereld die heeft ons dat God niet bestaat. Dat wij zelf mogen bepalen wat goed is, wat fout is. En ze willen zich vooral niets door God laten opleggen. Nou, dat ze tegenovergestelde van God vrezen en hem eerbiedigen. Het tweede onderdeel van dat eeuwige evangelie is, het uur van zijn oordeel is gekomen. Nou, veel mensen geloven al lang niet meer in een hemel of hel. En als ze er al in geloven, denken ze dat ze in de hemel komen. Men maakt zich in ieder geval geen zorgen meer over het oordeel van God. Het woord oordeel in de tekst is het Griekse woord crisis. Dat kan ook worden vertaald met rechtszaak. Het derde onderdeel van het eeuwige evangelie is, aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de fonteinen van de wateren heeft gemaakt. Nou, we weten dat de evolutietheorie wijdverbreid is en men onderwijst dit als de waarheid. Evolutietheorie, het woord zegt het al, is een theorie en geen feit. Het kan niet worden bewezen op een wetenschappelijke methode. Het wordt tegenwoordig wel onderwezen als een feit. Maar de God van Israël is de schepper van hemel en aarde, zoals we ook hier lezen. God is ook de schepper van de mens. Wij zijn zijn maaksel en behoren hem te dienen en te gehoorzamen. Dus we moeten niet wandelen naar de inzettingen van de volkeren, zoals we in de parasha konden lezen. En wat men zich in de geschiedenis van Pinchas aan de Baal Peor koppelde, dat was een afgod, ontstak de toren van de Heer. Want het zich koppelen aan de afgoden gaat vaak samen met het in acht nemen van de geboden van de volkeren. Met de voorschriften gebruiken, de goekiem die de volkeren doen, dus hun gebruiken, dat ze die ook in acht nemen. Dat gaat vaak samen met het dienen van hun goden. En zoals we in het begin al zaten, wil God dat wij heilig zijn, apart gezet, kadosh. Apart gezet is apart gezet zijn van de volkeren die God niet dienen. De volkeren hebben van de wijn van Babel gedronken. En zoals we in Jeremia 51 vers 7 lezen, zijn zij dol geworden. En dol staat in het Hebreeuws halal. En halal kan vertaald worden met gek gedragen, opscheppen, je eigen eer zoeken of shinen. Zo van, kijk mij eens. Door de leer van Babel zoeken de mensen hun eigen eer. Gedragen ze zich gek. Ze zijn eigenlijk op onszelf gericht. Proberen te shinen van, kijk mij eens. En deze houding leidt tot geweld, abortus, overspel, hatelijke taal, etc. Want de eigen ik gaat bij veel mensen ten diepste voor de ander. Maar de Heere wil dat iedereen tot bekering komt. Want in 2 Petrus 3, vers 7 tot en met 9 wordt in het kader van de terugkomst van Yeshua als volgt gesproken. Oh, die staat daar niet, maar er staat in 2 Petrus 3, de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord, Gods woord, als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en de verderving van de goddeloze mensen. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat graagheid achten. Hij heeft geduld met ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat iedereen tot bekering komt. Nou, even kort samenvatten wat we tot nog toe hebben begrepen. We mogen leren verafschuwen wat God verafschuwt. We mogen heilig worden zoals Hij heilig is. We hebben net een diepere laag uit de tekst gehaald. Behandel de Midianieten als vijanden en versla hen. Namelijk behandel degene die strijden of twisten met God als vijanden, versla hen dus. Of ga de strijd aan met twisting, dat lijkt me een betere interpretatie. Satan begon ook met het twisten met God. En de grondlegger van het Babylonische systeem Nimrod stond hier ook op bekend. En we hebben gezien dat alle volkeren, dus iedereen, is gedrenkt met de wijn, de leer van Babylon. Maar wij als apart gezette moeten niet de gebruiken van de volkeren in acht nemen, maar Gods geboden. Door de leer van Babel zoeken de mensen hun eigen eer en zijn ze op zichzelf gericht. Maar er is bekering mogelijk. Want als we ons bekeren, dan gaan we over van het rijk van de duisternis, van de tegenstander, naar het rijk van God. Want er zijn ten diepste maar twee koninkrijken in dit universum. Bijvoorbeeld in Matteüs 6, vers 24 lezen we: niemand kan twee heren dienen. Hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal de ander aanhangen en de ene aanhangen en de ander verachten. Maar u kunt niet God dienen en de mammon. Ze zijn eigenlijk maar twee opties: of God of de tegenstander dienen. Dan verder ook in Matteüs 4, vers 8 en Matteüs 13, vers 38. Als u daar de context van leest, dan ziet u ook dat er eigenlijk maar twee koninkrijken, twee mogendheden in dit universum zijn. En als we dan door de genade van God uit de wereld worden getrokken tot zijn wonderbare licht, dan mogen het toch zo zijn dat wij God willen dienen en hem liefhebben zoals hij hij wil dat we hem liefhebben. Nou, hoe kunnen we hem dan liefhebben? De tekst is jullie wel bekend, denk ik. In Johannes 5, vers 3. Door zijn geboden in acht te nemen, zijn Torah. Maar het in acht nemen van de geboden moet wel met een bepaalde houding gebeuren. Namelijk in 1 Timotheüs 1, vers 5 lezen we: het einde van het gebod is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Het einddoel van het gebod in acht nemen is dus liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Nou, dat wil ik nog even kort met u doornemen. Liefde uit een rein hart. Zoals wij willen dat ons gedaan wordt, zo moeten we ook aan onze naasten doen. Dat is denk ik de naaste liefde zoals het bedoeld is. Psalm 51 vers 12 staat: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Maar wat is dat, een reine hart? Wat houdt dat in? Nou, vanuit de Bijbel weten we dat het hart de plek is van je denken. Bijvoorbeeld in Hebreeën 4 vers 12, daar lezen we: het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Zie staat dat het hart dat jou op je overdenkingen en je gedachten zitten. Maar het is ook je fysieke hart natuurlijk, het orgaan dat pompt. Nou, die gedachte dat in je hart, dat daar je denken zit, dat lezen we ook in Spreuken 4 vers 23. Dus maar behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Nou, volgens de Blue Letter Bible, dat kunnen jullie die wel kennen, dan kun je hart, let, staat daar, ook interpreteren als je denken. En dus kunnen we deze zin ook als volgt opvatten: behoed uw denken boven al wat te bewaren is, want uit uw denken zijn de uitgangen van het leven. Met andere woorden, je denken bepaalt je gedrag. Dan nog iets uit Spreuken, wat daar ook over gaat, is Spreuken 23, vers 7a. Er staat: gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen. Dus dat je ziel, als je wat je daar bedenkt, zo spreek je eigenlijk. Maar in het Hebreeuws staat het nog iets dieper. Er staat namelijk: Kmosha Arbenafsho ken hoe. En in het Engels wordt hij anders vertaald: for as he thinketh in his heart, so is he. Zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij. Zo staat het in de Engelse vertaling. En ik denk dat die Engelse vertaling dichter bij dat Hebreeuws staat. Zoals hij overblijft in zijn hart, in zijn ziel, zo is hij. Nou, er valt nog wel meer uit te halen in het Hebreeuws, maar het punt dat ik wil maken is dat wie we zijn, ons denken, ons wezen, in feite wordt bepaald door de gedachten die we toelaten in ons leven. Als we bijvoorbeeld constant boeken, televisie of films kijken waarin overspel of vulgair taalgebruik of spotten of vervullen van begeerte wordt getoond, dan kun je raden wat het resultaat daarvan wordt, want het komt in je denken. En als je dat maar vaak genoeg ziet, dan kan dat zo je denken beïnvloeden. Dus we moeten oppassen waar we onze gedachtenwereld mee vullen. Want zoals iemand denkt in zijn ziel, zo in zijn gedachtenwereld, zo is hij. En ook onze Heer Yeshua onderwijst iets dergelijks. In Matteüs 12, vers 34 en 35. Daar zegt hij tegen de fariseeën: gij allen gebroedsels, hoe kunt gij goede dingen spreken terwijl u boos bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens spreekt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de boze mens spreekt boze dingen voort uit de boze schat. Uit het overvloed van het hart spreekt de mond. Maar hier staat voor het hart, in het Grieks staat het woord kardia, dus in ons Nederlands wordt cardioloog, hè, de arts die de hart- en vaatziekte behandelt, is daarvan afgeleid. Cardia, dat is een fysieke orgaan, je hart, maar ook je ziel of je geest, of datgene wat de bron is van je gedachten, je zetel van je denken, maar ook van je verlangens, je begeerden. Dus wat uit je hart, je gedachten, je verlangens voortkomt, waar het zich mee vult, waar men zich in verblijft, daaruit spreekt je mond. Nou, we lazen in de psalm 51 vers 12 dat de psalmist bidt om een rein hart. Dus een reine gedachtenwereld. En dat mogen wij hem nadoen, dat we ook voor mogen bidden. Verder hebben we in 1 Timotheüs 1 gelezen dat we God niet moeten liefhebben, of dat we hem mogen liefhebben met een rein, uit een goed geweten. Nou, geweten is het bewustzijn, onderscheid maken tussen wat goed en kwaad is, wat moreel, slecht of juist is. En het derde punt is het ongeveinsde geloof. Nou, wat is geveinsdheid? Yeshua waarschuwt ons in Lucas 12 vers 1. Hij begon te zeggen tot zijn talmidim voor eerst. Wacht u zelf voor de zuurdezen van de fariseeën, welke is geveinsdheid? En staat geveinsdheid in het Grieks staat daar an hypocritos. Dus oprecht, zonder hypocrisie, eerlijk, waar en onverbloemd. Zo mogen we lief hebben. En zo worden wij opgeroepen om de levende God te dienen, de God van Israël. Niet in hypocrisie of in onoprechtheid, zoals het volk dat begon te hoereren met de goden van de Moabieten en met het volk. En wat dat gevolg had dat ze de afgoden begonnen te dienen. En dit had God juist verboden, namelijk het inachtnemen van de gebruiken van de volkeren. Nou, de straf van God volgde daarop. En toch deinsde de Zimri hier niet voor terug en had gemeenschap met Cosbi, de Midianitische. Phinehas werd de ijveraar voor God genoemd, omdat hij opkwam voor Gods wetten in de doden van Zimri en Cosbi. De ware ijveraar, zoals ik al eerder zei, is een volkomen onzelfzuchtig persoon die zich alleen zorgen maakt over de relatie tussen God en zijn volk, zonder te denken aan zijn eigen zaak. Het optreden van Phinehas was noodzakelijk, maar ook liefdevol en een teken van trouw. Want als het ons niet kan schelen dat de gemeente of medegelovigen worden bedreigd door zonden, dan zijn we in feite liefdeloos. Laten we waken voor dwaalleringen en ogen op elkaar houden. En dan worden we ook door aangespoord in Filippenzen 2 vers 4. Laat een ieder niet alleen oog hebben wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben wat van anderen is. En Galaten 6 vers 2. Draag elkaars lasten en vervul alzo de wet van de Messias. Amen.